Wij waren in Psalm 2 gebleven, bij de woorden van vers 7, waar de gestelde, dan wel gezalfde, koning zelf aan het woord is. In vers 7, ik zal van het besluit verhalen, de Heer heeft op mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Die ik uit vers 7 is overigens een andere ik als uit vers 6. Want in vers 6 is het de Heere God zelf die daar spreekt. En in vers 7 is het de Heer Jezus die daar spreekt. De koning namelijk uit vers 6, dan wel de gezalfde uit vers 2. In vers 6 staat overigens, ik toch heb mijn koning gezalfd. Ik weet niet of ik het gezegd heb, maar het is een ander woord voor zalven. Of het is een ander woord dan het woord voor zalven in vers 2. Maar het is wel een woord met de betekenis van uitgieten, waarbij in het algemeen gedacht wordt aan het gieten van metalen voorwerpen. Dat wil zeggen, het heeft de betekenis van gestalte geven aan. Maar ja, waarom het dus toch niet vertaald zou kunnen worden met zalven in dit geval, zou ik niet weten. Want hoe heeft God gestalte gegeven aan deze koning? Door hem op te wekken uit de dood en hem zijn geest te geven. Dat wil zeggen door hem te zalven. Toch? Dus ik zie het niet zo. Het is een taalkundig probleem, dus maar je kunt het rustig laten staan zo. Ik heb toch mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. En van dat besluit verhaalt de koning zelf in vers 7. Namelijk, de Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. We hebben daar vorige keer bij stilgestaan. En dat kun je tot de lengte van jaren blijven doen, maar het heeft weinig zin. Bovendien, de verwijsteksten die er in mijn Bijbel onderstaan, zijn duidelijk genoeg. Naar Handelingen 13 vers 33 en naar Hebreeën 1 vers 5 en 5 vers 5. Er zijn wel meer schriftplaatsen trouwens in dat verband. Maar deze zijn wellicht het meest voor de hand liggend. Juist omdat deze drie hier genoemde schriftplaatsen expliciet zeggen dat dat heden betrekking heeft op de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Dat is wat Paulus in Handelingen 13 uitgebreid betoogt. En in Hebreeën gebeurt precies hetzelfde. Want met die woorden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, werd hij tot hoge priester gesteld, zegt Hebreeën 5 vers 5. Maar Hebreeën 7 zet uitgebreid uiteen dat hij voor zijn opstanding geen hoge priester was en ook niet kon zijn. Met andere woorden, hij werd het in zijn opstanding en werd daarmee hoge priester naar de ordening van Melchizedek, doordat tot hem gezegd is, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Met andere wijze, het gaat over de opstanding van Christus. Begrijp je me goed, er zijn velen die, en ze heten nog orthodox ook tegenwoordig, maar die in deze psalm helemaal niet de Christus zien. Die zeggen, nou ja, die zit daarachter. Want ja, in het Nieuwe Testament natuurlijk wordt deze psalm op de Heer Jezus van toepassing gebracht. Maar dat is een theologische aangelegenheid, want theologen doen wel meer dat. Hè? Die plukken een deel uit de Bijbel en passen dat op iemand toe, meestal op zichzelf. Maar dat deze woorden op voorhand geschreven zijn over de Heer Jezus, ja, dat is problematisch altijd. Hè? Maar toch gaat het daarover. Maar degenen die dat niet zien, die geven in ieder geval toe dat de koning waarover hier gesproken wordt inmiddels al gezalfd is, aangesteld is, dat hij koning is op het moment dat hij de psalm schrijft. Wellicht zojuist gekroond is het idee. Dan hoeven wij niet te aarzelen om in de eerste plaats de psalm toe te schrijven aan David. Maar bovendien begrijpen we ook dat de psalm van toepassing is op David in de dagen dat hij al gezalfd was, maar nauwelijks iets anders dan vijanden om zich heen had. Hè? Dat was de zalving van David, die daarna trouwens meteen moest vluchten, met name voor Saul, en alleen maar tegenstanders had, vijanden had. Ook in het buitenland overigens, hè? Onder de Filistijnen, de Edomieten en waar het maar allemaal was. Hij heeft later wel met ze afgerekend overigens. Maar het is de periode vanaf de zalving van David tot het moment dat hij koning werd over Israël. Maar het is die situatie van waaruit geschreven wordt. Dat laat zich nog makkelijker verklaren door vers 8. En waar de koning dus nog verder spreekt, nadat hij gezegd heeft dat tot hem gezegd is, heden heb ik u gegenereerd. Er is ook tot hem gezegd, vers 8, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel, dan wel de einden der aarde, dan zijn het alle heidenen tot waar de aarde ophoudt. Maar er staat die eigenaardige uitdrukking tussen het begin van vers 8, eis van mij, vraag van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. En u begrijpt toch wat dat betekent? Dat betekent dat voorlopig van het koningschap niet al te veel terechtkomt, omdat de aangestelde koning er ook geen belang bij heeft voorlopig. Deze psalm namelijk beschrijft de situatie vanaf of sinds de zalving van de koning, in afwachting van dat hij daadwerkelijk de heerschappij op zich zal nemen. Want dat is wat in de volgende verse inderdaad gezegd wordt. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan. Kortom, koningen, vers 10, handelt verstandiglijk. Laat u tuchtigen, gerechters der aarde. Kust de zoon, vers 12, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Maar dat gebeurt dus nog even niet. David had in die dagen trouwens andere dingen aan het hoofd. In de dagen dat Saul nog leefde, bedoel ik, hè? En er dus in de praktijk geen plaats was voor hem op de troon. U weet toch wat David in die tussentijd deed? Nadat hij tot koning gezalfd was en voordat hij officieel koning werd van Israël in de praktijk, verzamelde hij zijn volk om zich heen. Zullen we zeggen zijn overblijfsel. Toen hij eenmaal koning werd, had hij zijn hele regering al klaar. Maar waar het maar om gaat is dit, dat we hier van doen hebben met de situatie van David uit die dagen. Maar vervolgens dus is het de situatie van de Heer Jezus in onze dagen. Want dat is de consequentie ervan, hè? Hoe nauwkeuriger men deze psalm in het verleden kan plaatsen, hoe duidelijker is ook dat hij op onze dagen van toepassing is. En soms denk ik dat men hem niet in het duidelijk verleden wil plaatsen, omdat dan veel te duidelijk is waar hij werkelijk over gaat. Natuurlijk is het David, is sinds dat hij tot koning gezalfd is en dus in de dagen dat hij nog vervolgd werd en dat hij nog geen haast had om zijn koninkrijk ook daadwerkelijk te vestigen in de praktijk. Hij had het voor het zeggen, hij hoefde maar te vragen, maar meestal als ik de psalm lees zeg ik meteen, er staat eis van mij, maar tot op heden heeft hij nog niet geëist. Want dat is de situatie. En de waarschuwing is dat hij dat wel een keer gaat doen, dat koningschap opeisen. En het is duidelijk genoeg, omdat dit soort zaken natuurlijk in het Nieuwe Testament ook gewoon toegelicht worden, in concreto. Ik denk bijvoorbeeld aan nota bene Petrus, niet eens Paulus zozeer, maar in ieder geval denk ik in de eerste plaats aan Petrus in 2 Petrus 3... die daar heeft af te rekenen met spotters. Dat woord kennen we uit Psalm 1. En daarna min of meer uit die koningen der aarde en wie het maar waren die tezamen beraadslagen. Want in 2 Petrus 3 zegt Petrus dat wij moeten weten en dat hij weet dat 2 Petrus 3 vers 3. Dat in de laatste dagen, in het laatste der dagen, spotters komen zullen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. Men noemt dat democratie. Vers 4, en zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? Kortom, wat komt er terecht van die belofte? Dat hij zou wederkomen. Want daar slaat het op, hè? Waar is de belofte van zijn aanwezigheid? Wat komt er van terecht? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo van het begin der schepping. Ze blijven gelijk. Verandert niks, er gebeurt toch niks. En dat is de gangbare opvatting in alle godsdiensten en in het christendom In de praktijk ook, heb ik vorige keer even aangehaald. Men heeft een statisch beeld van God. Er moet iets zijn. Een of andere hogere macht, wij noemen hem God. Desnoods ziet men een man met een baard erbij. Want dat is wat men meestal dan ziet als men zichzelf een beeld moet maken. En dan... die doet niet veel. Die heeft een keer de wereld gemaakt en sindsdien is hij wat anders gaan doen. Hoorde ik laatst iemand zeggen. Een theoloog, overigens. En dat is het dan. En sindsdien draait die wereld maar door en gaat het gewoon verder. En wie goed zijn best doet, komt in de hemel. En wie niet goed zijn best doet, komt in de hel of zoiets. Daar zijn dus variaties op en dat is bepalend dus voor de verschillende godsdiensten die er dan zo wel zijn. Maar het beginsel is allemaal gelijk en het zal wel een keer ophouden in de toekomst. Het is per slot ook een keer begonnen, dus er komt een keer een jongste dag. Maar dat kan nog heel lang duren, hoor je daar dan altijd meteen bij te zeggen. Dus een statisch beeld van de wereld in relatie tot God enzovoorts. En dat wordt hier ook gepropageerd. Alle dingen blijven gelijk van het begin der schepping, wanneer het maar was. En dan zegt Petrus, ja, dat is omdat je niet wil weten, dat is vers 5. Willens is hun onbekend dat. Men wil niet weten. En bijna dagelijks kom ik het tegen dat men vaag doet over God en over religie en weet je veel wat. En dat men eigenlijk niet weet en dat, nou ja, goed. En dan denk ik, ja... En de meeste, veel van die mensen hebben thuis zo'n boek als ik heb hier. En daar staat het gewoon allemaal in. God heeft zich geopenbaard. Waarom weet men dan niet? Het staat erin. Maar men redeneert het weg. Systematisch. Dan krijg ik weer zo'n bericht, zo'n mailtje of een brief, weet ik. En daar staat er een ja, dat zijn allemaal maar redeneringen enzovoorts. Ik denk altijd, Jan, heb je toch niet goed opgelet. Het zijn geen redeneringen om tot waarheid te komen. Het is waarheid in de Bijbel. Zie? En van daaruit valt het te redeneren, te praten. Natuurlijk. Maar het staat zwart op wit hierin. En daar gaat het maar om. En dat is met bijna alles zo. Het staat er gewoon in. Maar als je het niet weet, ja dan niet. Als je het niet weet, is het je eigen schuld. En dat is wat Petrus zegt. Willens is dit hun onbekend. Nou ja, ik ga er niet op die verse in, dus ik zeg het maar even met eigen woorden. Willens is hun onbekend dat die wereld al een keer in zijn geheel vergaan is. Dat wil zeggen, van Gods wegen geoordeeld is. Dat was door water. O, zei iemand, dat is dan de vloed van Noach. Dan zeg ik weer, nee, dat zei Petrus niet. Je moet wel lezen wat er staat natuurlijk. Hè. Hij zei niet dat... dat er ooit een keer water over de wereld kwam en waardoor de goddeloze wereld is omgekomen of iets dergelijks. Dat zegt hij wel, maar niet hier. Hij zegt dat heel de wereld, aarde en hemel vergaan is door water ooit een keer. Toch? Maar dat wil men niet weten, dat is te rigoureus. Dus als men kan terugbrengen tot de vloed van Noach, die duurde per slot niet langer dan een jaar en uiteindelijk verging er helemaal niks... Behalve de toenmalige goddeloosheid werd weer op nul gezet. En daarna komt weer van voren af aan beginnen, denk ik wel eens. Ik ben er laconiek over, het is net ganzenborden. Je gaat terug naar af met die jongen. En dat is ook wat gebeurd is, want daarna waren er ook weer reuzen op de aarde enzovoorts. Hè? Toch? Nee, het zal wel nut gehad hebben, daar gaat het me niet om. Maar aan de andere kant... Ja, het is gewoon na Noach weer overnieuw begonnen. En de mensheid is niet vergaan, want die stamt nog steeds af van Adam. De dierenwereld is niet vergaan, want ze hebben allemaal een cruise gemaakt. En nou, in ieder geval we hebben de ark meegevaren. Nee, die is ook niet vergaan, dus wat is er eigenlijk vergaan? Het doen we later van de mensen. Cultuur, waar God een eind aan maakte. Maar waar Petrus over spreekt, hier in 2 Petrus 3, was heel wat meer omvattend dan dat. Zie? Maar men wil het niet weten. Hoe duidelijk het overigens ook is, ook in de natuur, in de wereld om ons heen. Nou goed, doet er nou niet toe. Maar de vraag is dus, komt er nog wat van die wederkomst van Christus enzovoorts? En dan zegt Petrus, ja, zeker wel... Vers 9, de Heere vertraagt de belofte niet, de belofte zijner toekomst uit vers 4. Vers 9, de Heere vertraagt de belofte niet. Gelijk enige dat traagheid achter. Peter zegt, sommigen noemen God laks. Vinden dat God traag is. En hij heeft de uitdrukking dus van iemand anders. Maar zegt, de Heere vertraagt de belofte niet. De Heere vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. God is langmoedig. Dat is een van de antwoorden op de bekende vragen van als er dan een God is enzovoorts. Het antwoord is, of een van de antwoorden is, God is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Dan leg ik meestal Romeinen 5, de Romeinen 11 daarnaast. En dan constateer ik dat waar mensen in het algemeen niet meer tot bekering komen, in tegendeel, dat het precies andersom gaat in de praktijk, is kennelijk de wederkomst, de toekomst van onze Heer nabij. Want daar werd aangekondigd in Romeinen 11, indien zij in het geloof niet blijven, zullen ook zij afgesneden worden. En u kent die schriftplaats toch? Ik ga hem niet uitleggen, maar wat daar staat is dat als ze in geloof niet blijven, zal God er weer eind aan maken en zal het Joodse volk dus weer herstellen in de oorspronkelijke positie. Nadat hij die heidenen weer heeft afgesneden omdat ze in het geloof niet gebleven zijn. Ik kan niet alles vertellen nu, vind ik, dus ik laat het er maar bij. Maar in die positie zijn we langzamerhand terechtgekomen, toch? En dus er komt een keer een eind aan die langmoedigheid onze zeren. Want als het de andere kant op gaat, in de zin van ze komen niet tot bekering, maar het tegenovergestelde is waar, men raakt kwijt wat men heeft, nou ja, dan heeft het geen zin meer om nog langer te wachten. En dat is de strekking van Romeinen 11 feitelijk. Want, zegt Romeinen 11, God zal die afgesneden takken alsnog kunnen inenten in een oorspronkelijke positie. God is machtig om dat te doen. Nou ja, zoals ze zich gaat beeld niet uitleggen nu, veel te ver van ons onderwerp. Maar Peter zegt, de Heer vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons. Niettemin, maar de dag des Heren zal komen, plotseling, als een dief in de nacht. Vers 10. En daarna nog een keer, vers 15... vers 14, daarom geliefden, verwachtende deze dingen, benaastigt u dat ge onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden mocht worden in vrede. En acht de langmoedigheid onzes Heren, dat is die uit vers 9 dus, acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid op de wijze van Paulus. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, sprak Petrus respectvol, aan jullie de geschreven heeft. Dat wil zeggen, Paulus schrijft ook daarover, over de langmoedigheid onzes Heren. Hetgeen dus spreekt over onze bedeling en dus over het uitblijven vooralsnog van de toekomst van de Heer Jezus Christus, zijn wederkomst namelijk. En waar het over gaat is natuurlijk het tegenwoordige werk van Christus, dat niet tot doel heeft de openbaring van zijn koninkrijk of de onderwerping van alle volkeren der aarde ook in de praktijk, of koningen der aarde, in de praktijk aan zijn heerschappij. Hij heeft alle tijd. En Petrus zegt gelijkerwijs ook onze geliefde broer Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u die er geschreven heeft, gelijk ook in alle zijn brieven daarin van deze dingen sprekende. Ik vind hem prachtig, die uitdrukking. Omdat die duidelijk is. Petrus zegt dat Paulus in al zijn brieven over die langmoedigheid van de Heer spreekt. Niet maar over een van zijn deugden of karaktereigenschappen, maar over het feit dat hij sinds zijn kroning, sinds zijn salving, sinds zijn aanstelling langmoedig is in de zin van dat hij zijn wederkomst en daarmee de dag des Heer, het oordeel over de levende mensheid, uitstelt. Peter zegt, Paulus heeft het daarover in al zijn brieven. Toen sprak ik eens een keer ergens, toen zei iemand, ja, maar Peters, die schreef dit nogal vroeg, dus die kan niet alle brieven van Paulus gelezen hebben, want Paulus had al zijn brieven toen nog niet geschreven. Mijn reactie is dan, dan weet u meer dan ik. Dat is één. Over de tijdstippen en punt twee, als hij ze nog niet allemaal geschreven had, prima, dan heeft Petrus dus alleen over de eerdere, oudere brieven van Paulus. Maar dat is nou juist wat altijd tegengesproken wordt. Want men zegt, ja, in zijn eerste brieven wist Paulus dat allemaal niet. Dat is pas aan het eind van zijn bediening. En in zijn gevangenisbrieven, of zelfs nog later. Hebben we die nog? De uitdrukking van Petrus, gelijk ook in alle zijn brieven daarvan sprekende of schrijvende, slaat dus in elk geval op Paulus' oudste brieven. Toch? Nou ja, lijkt me duidelijk. En daarmee het eind van een lange discussie, als u mij vraagt. Dus vooruit maar weer. Maar wat Petrus dus zegt is inderdaad hoe het zit. Namelijk, de Heer is langmoedig. De openbaring van zijn koninkrijk. En daarmee de dag des Heren, dat wil zeggen het oordeel van de Heer over de volkeren, over de levende mensheid, laat op zich wachten, omdat de Heer langmoedig is. Wat doet hij dan in de tussentijd? Nou ja, dat weten wij. Hij verzamelt zich, of hij roept zich een volk voor zijn naam uit de heidenen. Met andere woorden, de psalm spreekt over onze tegenwoordige bedeling. Ja, zelfs met grote duidelijkheid en nadruk. Zie. En dat is wat we vorige keer aangehaald hebben, ook uit Handelingen 4, waar vastgesteld wordt dat in die dagen de heidenen en de volken, dat wil zeggen Israël en de andere volkeren, dat die beraadslagen tezamen tegen God en tegen zijn gezalfde. Uitgebeeld daar toen in de personen van Herodes en Pontius Pilatus. Maar goed, kom daar niet op terug, want dat is, hangt samen met vers 1. Maar het betekent dus dat de uitdrukking eis van mij in Psalm 2 vers 8... Die is nog niet gehonoreerd. Dat wil zeggen, de Heer vraagt daar nog niet om, om zo te zeggen. Het is zijn tijd nog niet. En dat is een bekende uitdrukking overigens van de Heer Jezus zelf, dat zijn tijd nog niet gekomen was. Dat ging over iets anders, dat ging over zijn opstanding en hemelvaart uiteraard in het Johannes-evangelie. Maar ik pas hem nu toe met gemak op zijn wederkomst, wanneer hij als de opgewekte alsnog in heerlijkheid zal verschijnen om orde op zaken te stellen. Maar het initiatief daartoe ligt bij de Heer. Los daarvan, Petrus zegt mijns inziens ook, hoe lang die periode is totdat hij zal eisen. Dat heb ik overheen gelezen, omdat ik dacht dat het niet de zaken deed zo snel, maar ik noem het nou toch maar. Hij zegt, je moet in dit verband wel weten dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag. Met andere woorden, duurt 2000 jaar. En daar zijn natuurlijk nogal wat Bijbelse argumenten voor te geven. Dat er 2000 jaren zouden verlopen vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn definitieve wederkomst. Dat wil zeggen zijn officiële wederkomst. Aan het eind van de 70ste week van Daniël op de Olijfberg enzovoorts. Dan weet je het nog niet precies, maar dat is het leuke ervan natuurlijk, toch achteraf. Maar dat even terzijde, hè. Maar er staat een tijd voor, ongetwijfeld, want heel Gods heilsplan is ingedeeld, wordt gedateerd. Hè? Gaat volgens een gemaakt bestek, heet dat, volgens een schema en ook inderdaad volgens een chronologisch schema. Dat wordt er hier niet bij verteld. Hier wordt alleen gezegd, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Aan de andere kant zouden wij begrijpen uit bijvoorbeeld Psalm 8, dat aan de Heer, aan de opgewekte Christus, alle dingen zijn onderworpen. Dat hoeft hij niet meer te vragen, dat is gebeurd. Het verschil ertussen, tussen Psalm 8 en Psalm 2, is dat het in Psalm 2 gaat over de praktische uitwerking van wat officieel en de jure in Psalm 8 geregeld is. Namelijk Psalm 8, dat zegt in vers 6. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Ik zoek vergeefs naar schriftverwijzingen, tekstverwijzingen. Ik vind er maar één onder vers 7, namelijk naar 1 Korinthe 15 vers 27, die me nou niet meteen te binnen zou zijn geschoten. Maar waar het om gaat is dit, dat de uitdrukking, gij hebt alles onder zijn voeten gezet, dat die in het Nieuwe Testament, met name in de brieven, meermalen letterlijk wordt geciteerd. En daarom verwacht ik hier verwijzingen naar het Nieuwe Testament, maar helaas, ze zijn er nauwelijks. Het idee is dat namelijk inderdaad alle dingen onder zijn voeten gezet zijn. Misschien had ik dan Psalm 110 moeten opzoeken, misschien vinden we daar meer van dit soort verwijzingen. Psalm 110 vers 1, de Heer heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. Nou, zit aan mijn rechterhand wordt in de evangelie enige malen aangehaald door de Heer Jezus zelf. Vanwege die vraag, wie is de Christus, wie is die Messias, wiens zoon is hij? Van David, oh ja, waarom noemt David hem dan mijn Heer? Zeggende, en dan wordt dit vers geciteerd, maar je mist de schriftverwijzingen. Valt me altijd op. En daarna zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. Daar hadden er ook wel minstens een stuk of vijf bij mogen staan na het Nieuwe Testament. Maar het hele probleem is dat men weliswaar gelooft dat het Nieuwe Testament het Oude citeert. Die verwijzingen vind je het Nieuwe Testament dus wel. Kan men ook moeilijk onderuit omdat er dikwijls bij staat dat het ergens in het Oude Testament in de wet of in de psalmen gezegd wordt. Maar andersom gelooft men het niet. Namelijk dat deze woorden uit de psalmen rechtstreeks van toepassing zijn en geen andere toepassing bedoeld hadden. Rechtstreeks van toepassing zijn op de Heer Jezus Christus. Dat het dus messiaanse uitspraken zijn. Hebben we die nog? En waarom ik die psalm opzoek, is omdat er staat, ik zal uw vijanden zetten tot voetbank uw voeten. Of alle dingen zijn onder zijn voeten gezet. Uit psalm 8. Blijf even bij psalm 110 nu. Want dit soort uitspraken vinden we wel degelijk in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief, maar bijvoorbeeld in Efeze hoofdstuk 1, waar het ook staat. God heeft de Heer Jezus Christus opgewekt en gezet aan zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en heerschappij en hoe het maar heet, en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in de tegenwoordige eeuw, maar ook de toekomende. En dan de volgende zin is dan vers 22 van Efeze 1, en heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En daar staat inderdaad een verwijzing naar Psalm 8 vers 7. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Het had ook naar Psalm 110 kunnen zijn, eventueel. Met zijn uitspraken die nogal eens herhaald worden. Dat wil zeggen, dat moet niet nog gebeuren, dat is al gebeurd. Het enige wat niet gebeurd is, is de uitwerking daarvan. En dat is de humoristische situatie, de humorvolle situatie van onze dagen. Die in Nederland zal lachen. Zij zijn in opstand tegen God en zijn gezalde, maar het gaat om een fait accompli. Voor zover het de Fransen betreft althans. Hè. In het Nederlands heet dat een gedane zaak. Dank u zuster. Een voldongen feit. Voldongen, dat is mooi hè, voldongen. Weet je ook niet zo gauw waar het woord vandaan komt. Hè. Een voldongen feit. Het is al gebeurd. Het is een gedane zaak die geen keer neemt. Er staat er zelfs bij gelegenheid. Hè? Het zal niet wederkeren. Het is een woord van mij uitgegaan en het zal niet wederkeren. Ik zal het niet herroepen enzovoort. Dat is het ook. Het is al gebeurd. Maar het neemt niet weg dat de uitwerking ervan wel degelijk op zich laat wachten. Maar ja, daarmee zijn we weer terecht bij een van de allergrootste discussieonderwerpen binnen het christendom. Hoe zit het met het koninkrijk? Is het al aangebroken? Ja, en waarom niet? En hoe ziet het eruit? En waarom ziet het er niet uit? Dat soort dingen. Hè? Wat is dat koning? Komt het pas in de toekomst? Zal het pas in de toekomst worden opgericht? Het is helaas dikwijls het standpunt van het dispensationalisme. Dus algemeen opvatting daar. Nee, het zal in de toekomst pas worden opgericht. In de praktijk valt het wel mee hoor. In de praktijk gelooft men dat zelf niet. Dat zegt men alleen als het uiteengezet moet worden leerstellig. Maar in dagelijks leven heeft men daar toch gelukkig andere opvattingen over. Want de koning is natuurlijk al lang gezalfd en daarom is er een koninkrijk. Het is alleen verborgen in de eeuw. Maar het zou alsnog openbaar worden. Dat wil zeggen, de heer zou van zijn macht... Nee, laat ik het anders zeggen, zou zijn macht ook demonstreren. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is pas in de toekomst. En omdat men het liever in het heden gehad had, heeft men de kerk tot het koninkrijk verklaard. En alles wat in het koninkrijk zou moeten gebeuren, doet de kerk dus. Dat is het eigenlijk. En als er staat in 2 Thessalonicenzen 2... En wat hem de ongerechtige nu wederhoudt, weet gij, was het antwoord. Ja, dat is de kerk die de ongerechtige wederhoudt. Correct ook. Maar men leest hem dan maar meteen als, dat moet de kerk doen. En toen heeft men de inquisitie opgericht, enzovoort, op basis van 2 Thessalonicense 2. We moeten de ongerechtige, de mens der wetteloosheid, moeten we tegenhouden. En dat soort dingen meer. Enzovoort. Dus het is toch, het is echt waar. De kerk moet het onrecht in de wereld bestrijden en het recht in de wereld voortbrengen enzovoort. Het is niet waar, maar ja, men klungelt wat onder. Ja, ik praat er niet eerbiedig over, want ja, dat heeft zo weinig zin. Dat doet men al, hoe lang? Ook al bijna 2000 jaar, dat helpt allemaal niks. Dus ik zeg het maar in gewone taal, men klungelt daarin om. De Bijbel is duidelijk genoeg, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Alleen wij zien dat nog niet. En dat was Hebreeën 2 waar dat staat. Ik was net in Efeze 1, maar Hebreeën 2 zegt het in volstrekt klare taal. Maar ja, daar steekt men ook dan weer in, omdat men... struikelt over dat de apostel, of wie het maar was, Psalm 8 citeert, uitgebreid, is een uitgebreide schriftlezing om zo te zeggen, en het zonder enige terughoudendheid toepast op de Heer Jezus. En dan zegt men weer, ja dat kan toch niet, dat heeft de psalmist toch niet bedoeld. Terwijl Petrus zegt, in verband met Psalm 16, dat heeft de psalmist wel degelijk bedoeld. Ja, dat gaat dan weer over een andere psalm. Zie? En zo kun je er dus altijd onderuit als je wil. Als je niet wil geloven, dan hoeft dat niet. Maar goed, maar in Hebreeën 2 staat dan die uitdrukking uit Psalm 8. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Hebreeën 2 vers 7. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. En gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten gezet. Of onderworpen staat hier, inderdaad, dat is Psalm 8 vers 7. En dan houdt hij op en gaat verder met, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Die hele zin betekent niks anders dan inclusief. Dat wil zeggen, inderdaad, alles, alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Inderdaad, alles. Niks uitgezonderd. En dan meteen erachteraan, doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En dat is het hele verhaal, einde van die discussie ook. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, wij zien het nog niet. En dat is omdat de Heer het ook niet laat zien, uiteraard. Was ook niet de bedoeling. Beslot wandelen wij door geloof en niet door aanschouwen. En als het koninkrijk... In de toekomst alsnog geopenbaard zal worden. Ja, dat is in de volgende bedeling uiteraard pas. Hè? In afwachting daarvan doet de Heer een specifiek werk met betrekking tot de gemeente. Maar goed. Ik had Psalm 110 open, dat komt goed uit. Want dan kan ik meteen vers 1... kan ik even toelichten, want daar staat... De Heer heeft tot mijn Heer gesproken, zit aan mijn rechterhand... totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. Het ligt zeer voor de hand om dit vers te leggen naast Psalm 2... Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. We kunnen dat als een parallel lezen. Namelijk, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Wordt immers in het Nieuwe Testament, zeker in Hebreeën, menigmaal geciteerd. Direct naast Psalm 110 vers 1. Nee, dat is niet waar, dat is naast Psalm 110 vers 4. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Maar in ieder geval Psalm 2 naast Psalm 110. En iets als gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, komt inderdaad overeen met 110 vers 1. Zit aan mijn rechterhand. En Psalm 2 zegt, eis van mij en ik zal u geven. En Psalm 110 zegt, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. En dan kan je zeggen, dan wijzen beide psalmen op de toekomst. Eis van mij, maar het is nog niet gebeurd. En dit, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. Dat is dus blijkbaar ook nog niet gebeurd. Dat lijkt heel eladig, maar daar ontstaat wel een probleem uit. Want dan betekent het ook, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten, betekent dan ook dat als het eenmaal gebeurd is, dat de vijanden gezet zullen zijn tot voetbank zijn er voeten, dat hij dan dus niet meer zit aan Gods rechterhand. Want er staat, zit daar totdat. En totdat wordt achter een tijdsaanduiding te zijn. En als dat dan bereikt wordt, nou ja, dan houdt het daar op. En sommigen zeggen, ja, dat is ook zo, want dan staat hij op, hè. Dan staat hij op. Dan komt hij alsnog naar beneden en zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dan zit hij dus niet meer aan de rechterhand Gods. Ik persoonlijk heb er weinig tegen in te brengen, eenvoudig omdat ik dat een naïeve voorstelling van zaken vind. En ja, wat moet je daar dan op zeggen? Zit aan mijn rechterhand is immers de uitdrukking van dat aan de Heer Jezus een positie gegeven is, ver boven alle engelen, boven alle machten, tronen, heerschappijen, wat er maar genaamd wordt. Omdat hij nou eenmaal het beeld Gods is, uitgedrukt het beeld van Gods zelfstandigheid, Hebreeën 1 vers 3 enzovoorts. Maar sommigen denken dat letterlijk bedoeld is dat er in de, dat ben ik in de loop der tijd een paar keer heel concreet tegengekomen, men denkt dat het letterlijk betekent dat er in de hemel twee, meestal heeft men er dan meteen drie sinds de vierde eeuw na Christus, dat er in de hemel een paar tronen naast elkaar staan en God zit in het midden en aan de rechterhand van God zit dan de Heer Jezus en daar zit hij dan. Al 2000 jaar. Je moet er toch even niet aan denken, zeg. Ja, als je denkt dat dat er staat, dan moet je dat vooral geloven. Maar ik hoop dat langzamerhand dan toch tot u doordringt dat het zo letterlijk nou ook weer niet bedoeld is. He? In een onbewaakt ogenblik had ik u moeten vragen, wie zit er in Nederland eigenlijk op de troon? Maar zo'n vraag neemt u niet serieus, omdat u denkt, van dat weet hij zelf ook wel. Maar ik denk niet dat u daarbij bij die uitdrukking meteen denkt aan die stoel die daar in de ridderzaal staat. Ze hebben hem kort geleden hebben ze hem opnieuw gestoffeerd, geloof ik, hè? Nou ja, maar vooruit maar weer. Met dat afdak erboven voor als het regent. Ja, in zijn oude zaal kun je dat hebben. Maar goed, nee, niet om een spot mee te drijven. Maar dan denk je toch ook niet aan dat ding. Weet je waar ik nou aan denk? Aan de Telegraaf vroegen met een feuilleton koning Hollewijn. En dat begint dan met koning Hollewijn zat op zijn troon te regeren. En dan volgde een verhaal. Nou ja, dat is dus naïef. Hij zit op zijn troon te regeren. Die mensen die zitten niet op een troon, die hebben wel wat anders te doen. Dat is pure symboliek. Soms zijn ze dat zelf ook, pure symboliek, maar daar gaat het nou niet over. En zit aan mijn rechterhand, u zou begrijpen wat de uitdrukking betekent. Nou goed. En dan totdat... totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. Zo van, eis van mij en ik zal u geven, zolang u niet eist, gaat u hier maar zitten. Nee, ik bedoel heel serieus en met alle respect. Maar dat betekent het niet. Het kan trouwens ook niet, want we hebben net gelezen dat alle dingen zijn voeten onderworpen zijn. Maar alleen nog niet in de praktijk. Maar de jure is het gebeurd. Dat is de situatie. Hij is koning, maar inmiddels houdt hij zich bezig met de roeping van de gemeente. Een overblijfsel uit de volkeren. Niet de volkeren, een overblijfsel daaruit. Maar het feit op zich dat hem gegeven is alle macht in de hemel en op aarde. Ja, hij zei het zelf en wie zal het ontkennen? Dat zei hij immers na zijn opstanding uit de dood. Moet je ook nog bij oppassen, want sommigen hebben niet eens in de gaten dat hij dat pas zei na zijn opstanding uit de dood. En gebruiken de tekst als bewijs voor zijn godheid terwijl hij op aarde was. Omdat hij dat nu eenmaal zelf zei. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, maar het was na zijn opstanding. Enzovoorts. Maar het is hem dus gegeven. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Zie. Alleen hij heeft geen haast mee om er wat aan te doen. Hij is langmoedig over ons. Want als hij zijn koningschap gaat openbaren, begint dat dus met de, nou ja, duizenden jaren van tevoren aangekondigde dag des Heren. Een dag van donkerheid en diepe duisternis. Een dag die als een verwoesting zal komen van de Almachtige. Hij zal duisternis zijn en geen licht en hoe het allemaal maar heten mag. En daar is de Heer traag mee. Nou, traag. Nee, hij is laagmoedig, zo heet dat. Wat betekent dan, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. Wel, het is makkelijk uit te leggen. Je moet altijd, als het woord totdat ook maar enigszins problemen zou kunnen opleveren, zou je het een keer moeten lezen als opdat. En als het woord opdat wellicht eens problemen oplevert, dan moet je het eens een keer vervangen door totdat, want daar is in Grieks en Hebreeuws geen verschil tussen. Het is hetzelfde. Want opdat duidt op een doel, en totdat wijst naar een doel toe. Precies hetzelfde. Totdat is volstrekt hetzelfde als opdat. Het is van belang om dat te zien hoor. Het is namelijk niet primair een tijdsaanduiding. Wij hebben van totdat hebben we een tijdsaanduiding gemaakt. Tot wil dan zeggen dat de tijd overheen gaat. Maar het is een misverstand. Tot wil zeggen dat het gaat ergens naartoe. Tot iets. Dat daar tijd overheen gaat, dat zou kunnen. Maar soms is het maar zo weinig tijd dat het niet de moeite waard is om die tijd te meten. Als u begrijpt wat ik bedoel. Kijk, als je dan hier de zaal binnenkomt en je, doet, je drukt op het knopje van het licht, dan weet u op die schakelaar, er staat 230 volt tegenwoordig op, of wat het maar wezen mag, weet u wel. En als je die schakelaar omhaalt, dan gaat de stroom door de schakelaar heen, volgt de rest van de leiding naar de lamp. En als die goed is aangesloten, gaat het door de lamp heen, komt aan de andere kant van de lamp er weer uit, dan gaat dan weer terug en gaat dan naar de, zeg maar, naar de nul, zullen we maar zeggen, hè. Heb ik dat? Je doet als het ware een kraan open, dus stroom erdoor. Hoe lang duurt het voordat de stroom van de schakel door het lampje terug is bij de enzovoort? Heeft geen zin om dat te meten. Maar dat het licht gaat branden is wel het doel van het omhalen van de schakelaar. En waarom halen we de schakelaar om? Opdat de lamp gaat branden. Maar je kan ook gewoon zeggen totdat de lamp gaat branden. Want dat is het doel. Dat zeggen wij zo niet meer. Omdat we een eigen jargon hebben ontwikkeld. Maar die twee woorden hebben geen verschillende betekenis. Van huis uit. We passen ze verschillend toe. Maar daar heb je het ook mee gehad. He? Dus het gedoe altijd met voorzetsels. Want dat is, zijn voorzetsels. He? Op en tot. En zo zijn voorzetsels, eigenlijk. En dat is, heb ik al vaker gezegd, dat loopt zo verschrikkelijk door elkaar, die voorzetsels. Als je één dorp verder komt, gebruiken ze weer andere voorzetsels dan dan hier in Oldebroek. Zo zit dat gewoon, hè. Dat is in het Grieks ook zo, in het Hebreeuws en wat het maar was. En dat moet je dus gewoon weten. En ik ben tamelijk zeker, ik moet gokken, want ik heb het nooit nagezocht. Ik herinner me het in ieder geval niet. Maar ik denk dat er vertalingen in omloop zijn waar ook inderdaad staat. Zit aan mijn rechterhand, opdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. Want het is gewoon hetzelfde. Er is niks moeilijks aan. En dus dit is niet een tijdsaanduiding. Want hoe dan ook, doordat de Heer gezet werd aan de rechterhand Gods, als ik het zo mag formuleren, werden zijn vijanden gezet tot voetbank zijner voeten. De dingen zijn nou eenmaal aan God onderworpen. God is de hoogste instantie, altijd. En de Heer Jezus Christus kreeg die positie aan de rechterhand Gods. En dus kon hij zeggen, en dat was nog voor Hemelvaartsdag trouwens, maar het was na Pasen, na eerste Paasdag. Hij zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij zei trouwens ook, zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der eeuw. Aion. Tot aan de voleinding der tegenwoordige boze eeuw, waaruit maar volgt dat dus niet de tegenwoordige boze eeuw meteen beëindigd zou zijn. En terwijl de tegenwoordige boze eeuw nog voortduurt onder heerschappij van, dan wel onder leiding van, de God deze eeuw, namelijk de boze, heeft de Heer Jezus Christus gekregen alle macht in hemel en op aarde. En dat wacht niet op de toekomst, dat is gebeurd. Daarom is hij ook bij machten om ons aan de, uit de tegenwoordige eeuw te trekken. Galaten 1 vers 4. Omdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Ons te trekken uit de duisternis en uit het rijk der duisternis. Tot zijn wonderbaar licht dan wel in het koninkrijk van de zoon zijner liefde uit Colossense 1. En gaat u maar door en gaat u maar door. Hij kan zich een volk uit de heidenen verzamelen omdat hem gegeven is alle macht over de heidenen. Heb je dit? Er zit meer aan vast. Maar dit is het beginsel. En zo moet u dit vers ook lezen. Zit aan mijn rechterhand, opdat ik uw vijanden zetten zal tot voetbank uw voeten. Want zo gebeurde dat. Zie? En, en daarna wordt het feitelijk herhaald in vers 4. Maar ja, dan ben ik Psalm 110 aan het bespreken. Dat was nou eigenlijk ook niet helemaal de bedoeling, mevrouw. Christus in de psalmen, vooral Psalm 2 en Psalm 110 bij elkaar. Goed zo. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid. Net als in Psalm 2 wordt tot de Heer Jezus gesproken dus. Hè? Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En hier, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Gij zijt priester in eeuwigheid. Wil zeggen dat hij de enige is. Priester naar de ordening van Melchizedek. Want in eeuwigheid wil zeggen onbeperkt. En als er niks bij staat, wil zeggen onbeperkt in ruimte en tijd. Dus inderdaad wel degelijk voor altijd. Het wordt trouwens toegelicht in de Hebreeënbrief, waar staat dat die hoge priester naar de ordening van Melchizedek geworden is naar de kracht, dat wil zeggen krachtens, onvergankelijk leven. En dus heeft hij ook een onvergankelijk en dus altijd blijvend priesterschap ontvangen. Maar hij is priester geworden doordat tot hem gezegd is, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, zegt Hebreeën 5. Dan wel doordat tot hem gezegd is, zit aan mijn rechterhand. Hoe lang heeft hij een positie aan Gods rechterhand? Hoe lang zit de Heer aan Gods rechterhand, om zo te zeggen? Voor altijd. Ja, is in eeuwigheid gezeten. Maar ja, eeuwigheid is altijd dat woord waar je onderuit kunt door te zeggen, ja, maar het slaat niet op tijd, maar op slaat op ruimte. En dat kan inderdaad. Maar uit die verbanden is duidelijk genoeg waar het over gaat. Hè? Het verandert niet. En het is dus niet zit aan mijn rechterhand totdat, maar het is zit aan mijn rechterhand opdat. En dat is al gebeurd. Namelijk dat de vijanden gezet zijn tot voetbank zijner voeten. Dat hij in de praktijk die ijzeren scepter nog niet gebruikt. En dus nog niet de volkeren oordeelt, maar daarmee ben ik terug in Psalm 2. Ja, dat is inderdaad zo. Dat moet nog gebeuren. En dat is ook eigenlijk wat in Openbaring alsnog wordt aangehaald. Want het wordt daar geciteerd, hè. Maar eerst eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En het wordt tot hem gezegd nadat hij gezalfd is, hè. Of aangesteld is. Of gesteld is tot zoon, uit vers 6 en 7. Bij die gelegenheid wordt tot hem gezegd, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Normaal is een scepter van goud. Steffen kan, want de scepter is een uitbeelding van macht en daarmee van koningschap. Het is trouwens wel aardig, want het woord, ze hebben het met scepter vertaald. Dat is nou het leuke van het vertalen, want het is gewoon het woord voor roede of stok. Het is een uitbeelding van levenskracht en daarmee van macht. Van de kracht van onvergankelijk leven. Vandaar het uitstrekken van de stok van Mozes, de staf van Mozes. Hij heet staf, de plechtige stok, dan... Dat is niet netjes genoeg. Dan is het een staf uitstrekken over de wateren, wijkende wateren enzovoort. Maar het betekent altijd hetzelfde. Hè? Uw stok en uw staf die vertroosten mij is een uitbeelding van levenskracht en dus overwinning op de dood. En koningschap wordt geacht toe te behoren aan degene die de dood heeft overwonnen. Van oudsher, vandaar dat de koning bekleed is met goud aan alle kanten. Een gouden kroon als uitbeelding van de eeuwige zon. En een gouden scepter als uitbeelding van... levenskracht zeggen we maar weer, een gouden stok. Maar deze keer heet het een ijzeren scepter. En het ijzer is dat wat alles vermaalt en verbreekt volgens Daniel 2. Het is hard en vermaald en verbreekt. En dus staat er hierachter, gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Wat ze vertaald hebben met verpletteren, wordt door sommigen gewoon vertaald met hoeden. Dat kan namelijk ook, gij zult hen hoeden met een ijzeren roede, wordt het dan. Maar vanwege de volgende parallele zin vertaalt men hem iets sterker met, gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Kortom, in stukken slaan als een pottenbakkersvat, want de mensen zijn ook maar uit de aarde aards, ze zijn keramisch heet dat. Ze worden vernietigd, dat is niet zo moeilijk. Maar dat zal de Heer pas in de toekomst doen. Dus uit het verband van Psalm 2 blijkt heel duidelijk dat nadat de Heer zijn koningschap heeft ontvangen, neemt hij niet meteen de ijzeren scepter ter hand om orde op zaken te stellen. Wij weten dat ook met grote zekerheid, omdat het blijkt uit het Nieuwe Testament. Want wat had nog meer voor de hand gelegen dan dat de Heer Jezus na zijn opstanding zijn opwachting had gemaakt. Dat hij wil zeggen dat hij gewoon naar binnen gegaan was in de zaal waar het Sanhedrin vergaderde. Met de deuren gesloten stond hij daar dan ineens binnen. En zei, dames en heren, nou alleen heren natuurlijk. Dames en heren, en dan? Daar ben ik weer, ja. Die had ik nou echt heel mooi gevonden. Of verschijnen op het tempelplein of zoiets, hè. Bij de burcht Antonius. En dan boer roepen. Nou ja, dat stel ik me dan zo. Bij wijze van spreken bedoel ik dat allemaal. Maar niet al te letterlijk. Maar wel dat hij letterlijk daar zou verschijnen. Tot schrik van alle aanwezigen uiteraard. Zoals hij ook verscheen aan Paulus. Tot zijn grote schrik enzovoorts. Waarom ook niet? Dat lag voor de hand. Hij had nog een rekening te vereffenen om zo te zeggen. Een appeltje te schillen met hem. Of hoe dat maar heten mag. Dat gaat hij ook nog doen. Alleen pas in de toekomst. De Heer is langmoedig. Heet dat. En in afwachting daarvan doet hij wat anders, maar neemt niet weg, zoals Petrus zegt, dat het moment wel degelijk komt dat hij zal komen om een oordeel te brengen over de volkeren en dus inderdaad zal verschijnen met die ijzeren scepter. Uiteraard ook niet letterlijk, maar overdrachtelijk. Hij zal met geweld zijn koninkrijk op aarde vestigen. We waren bij vers 8 van Psalm 2, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. In samenhang met wat er verder staat. Namelijk, gij zult hen verpletteren met ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. U weet, het verhaal begint met dat de Heer opstond uit de dood. En toen zei hij ook, daar ben ik, om uw wil te doen, o God. Zoals Hebreeën dat uitlegt. En God heeft toen tot hem gezegd, oké, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd, zit aan mijn rechterhand en gij zijt hoge priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En daarna zei hij, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting, enzovoorts. Als u begrijpt wat ik bedoel, er zijn meerdere schriftplaatsen aan elkaar. Dat zijn woorden die gesproken werden tot de Heer Jezus Christus. En tot hem werd gezegd, vraag het maar, eis het maar en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. Vers 9, gij zult hen verpletteren met hun ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Waarom ook niet? In zekere zin is hij de pottenbakker zelf. Dat wil zeggen, hij heeft deze wereld gemaakt. Hij kan hem dus ook oordelen en dat is wat hij zal doen. Zoals gezegd, we vinden het uitgebreide terug in Openbaring. In de eerste plaats in Openbaring 2, vanaf vers 26. Nou, ik lees vers 25 ook maar mee. Maar hetgeen gij hebt, houd dat totdat ik zal komen. En die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Met andere woorden, deze woorden van Psalm 2 zijn woorden van de vader tot de zoon. Maar de zoon zelf, dat wil zeggen de Heer Jezus Christus, past die woorden ook toe op degene die overwint. Hier in deze brief aan Thyatira, want zo heet hij dan officieel in Openbaring 2. Maar in de praktijk deze brieven, maar ja, dat is ook een onderwerp aan zich natuurlijk. Hè. In de praktijk deze brieven geven in bedekte termen, in de vorm van die brief namelijk, geven in bedekte termen samen een beschouwing over de geschiedenis van, laten we zeggen, het christendom. De geschiedenis van onze bedeling, om zo te zeggen. Niks anders dan dat. Geen andere betekenis dan alleen maar die. In briefvorm, en dus in een vertrouwelijke vorm, wordt ons medegedeeld hoe het zou gaan. En wordt onze bedeling, om zo te zeggen, ingedeeld min of meer in 7 perioden. Uitgedrukt in die 7 brieven, maar al die brieven eindigen met zo'n oproep en daarmee aankondiging van zegeningen. Men zou ze ook gewoon bij elkaar optellen natuurlijk, want die zegeningen, die beloften aan het eind van de brief voor degenen die trouw zijn, die zijn in wezen altijd gelijk, maar het wordt in andere woorden steeds gezegd. En bij deze gelegenheid, brief aan Thyatira, wordt gezegd, wie overwint, ik zal hem macht geven over de heidenen en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf, et cetera. Hetgeen dus gewoon betekent dat de gelovigen zouden delen in de heerlijkheid van Christus. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus zouden zijn. Bovendien van de gemeente wordt gezegd dat hij geroepen is tot zoonstelling. En die woorden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, worden dus impliciet hier in Openbaring 2 ook gesproken over de gemeente. Nou, die woorden staan er niet, maar de volgende woorden uit Psalm 2 staan er wel. Maar het betekent inderdaad dat de gemeente deelt in de hoedanigheden, daarmee heerschappij van Christus, en dus deelt in zijn heerschappij. In andere termen, de gemeente zal betrokken worden in het oordeel dat de Heer Jezus Christus brengen zal over deze wereld. Dat mag niet nieuw zijn, want stond al in 1 Korinthe. En ook niet als iets nieuws, want daar staat, weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? Weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Hoe wisten ze dat dan? Nou, in ieder geval blijkt het uit uitspraken als dat wij geroepen zijn tot zoonstelling. Uit uitspraken dat wij met Christus verheerlijkt zouden worden. Dat wil zeggen, mede-erfgenamen met Christus van God zouden zijn. En meer in het algemeen, dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. En ik citeer altijd de woorden van mijn vader, die zei: overal waar in het Oude Testament gesproken wordt over Christus, gaat het impliciet ook over de gemeente, want de gemeente is zijn lichaam. En dat geloof ik, dat is ook inderdaad zo. Maar hier wordt dat gedemonstreerd, dat dat zo is, hè? Vandaar die woorden: gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. We zouden daarin delen in de zoonstelling van Christus zelf. Hij zou trouwens de eerstgeborene zijn, niet maar in het midden van, maar samen met, is de betekenis van de Griekse termen in Romeinen 8 bijvoorbeeld, en in Hebreeën 2, samen met vele broederen. Dat wil zeggen, samen met de gemeente. Christus en de gemeente zijn één, en de Christus en de gemeente worden tot zoon gesteld en zullen dus de heidenen hoeden met een ijzeren roede enzovoorts. Daarmee heb je ook een antwoord op de vraag: maar waar wacht het allemaal op dan? Eis van mij en ik zal u geven, maar waarom heeft hij nog niet geëist? Het antwoord is omdat hij nog bezig is met het werk van de opbouw, de roeping van de gemeente. Maar pas als hij dat als voltooid beschouwt, dan eist hij en dan, dan breekt de dag des Heren aan, zal ik maar zeggen. Dan wordt zijn koninkrijk openbaar. Dezelfde woorden vinden we ook in Openbaring 19, waar sprake is van het uiteindelijk oordeel over de volkeren, definitief de ondergang van Babel in hoofdstuk 17, 18 en 19... en daarmee het aanbreken van de 1000 jaren. En in Openbaring 19 vers 11 lezen we dan: ik zag de hemel geopend en ziet een wit paard, en die op hetzelfde zat was genaamd getrouw en waarachtig. Gelovig en waarachtig, kan ook, het is hetzelfde. En hij oordeelt en hij voert krijg in gerechtigheid. Kortom, dat is Christus uiteraard. En zijn ogen waren als een vlam vuurs en op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden, zeg maar kronen in de praktijk. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was, onder verwijzing naar Jesaja 63. En zijn naam wordt genoemd het woord Gods. En de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. En dan zeggen wij, dat zijn de engelen natuurlijk. Maar dat is niet helemaal ten onrechte. Maar dat zijn wij. Wij zijn dan weliswaar de engelen gelijk. Maar dat zijn wij. De heerlegers in de hemel. De leger van hemelse heerlegers prijzende God en zeggende: ere zij God. Dat zijn wij, hè. De heerlegers in de hemel volgen hem op witte paarden, gekleed met wit en rein, fijn lijnwaad, linnen. Wat betekent dat? Dat ze priesters zijn. Gekleed in het linnen. Zo begint Openbaring min of meer in vers 6. Hè? Dat hij ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Het vers dat ontschiet me altijd als ik het heb over eerst geboorterecht en zoonschap en erfrecht enzovoort. Maar je zou hem eigenlijk als een van de eerste moeten noemen. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters en dus tot zonen gesteld. En tot priesters naar de ordening van Melchizedek uiteraard. Hè. En waar Christus verschijnt, verschijnt dus met hem die gemeente. Dat blijkt al uit vers 14 en daarna lees ik door in Openbaring 19 vers 15... Uit zijn mond ging een scherp zwaard. Dan zie je hoe letterlijk je dat moet nemen. Niet al te letterlijk dus, hè. Dat hoop ik altijd van die witte paarden ook maar, want je gaat meteen op Sinterklaas lijken, denk ik erom. En op een ezel was al zo moeilijk, hè. Weet je dat? Toen maar weer. En waar dienen dan die vleugeltjes voor, denk je dan, hè? Als je dan nog op paarden moet rijden. Dus niet al te letterlijk, maar het paard is de uitbeelding van heerlijkheid. En wit is gerechtigheid, enzovoorts. Nou goed. En lin of lijnwaad is een beeld van priesterschap. Uit zijn mond ging een scherp zwaard, natuurlijk, want het zwaard is een beeld van het woord van God. En hij heet het woord Gods in vers 13. Dus uit zijn mond ging een scherp zwaard. Dat is het woord van God, zoals Hebreeën 4 dat zo mooi zegt. Opdat hij daarmede de heidenen slaan zou. Bij andere gelegenheid staat er gewoon dat een vuur uit zijn mond uitgaat. Dat het tegenstanders zal verslinden, want vuur is een tong, een vlam is een tong. En die verslindt dus. Maar hier is het een scherp zwaard, opdat hij daarmede de heidenen slaan zou. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede, maar dat is letterlijk dus Psalm 2. Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede, maar volgens Openbaring 2 was het ook van toepassing op de gemeente. Althans bij minstens een deel van de gemeente, maar dan nog is het de gemeente. Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede en hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toorns en de gramschap des almachtigen Gods. Terwijl dit geschreven wordt, in het verband waarmee dit, waarin dit geschreven wordt, is dat zojuist allemaal gebeurd. Het is dus min of meer retrospectief, terugziend. Maar niettemin, het zou zo gebeuren. En dan staat er, en hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven, Koning der Koningen en Heere der Heren. Precies, want het gaat om Christus zelf, samen met de gemeente uiteraard, die overwinning heeft op de duivel, dan wel de valse profeet, dan wel de antichrist, of hoe je maar genoemd wordt, bij gelegenheid. Op het beest, of anders op beide beesten, uit Openbaring 13. Dat wordt hier niet meer allemaal uitgebreid beschreven, maar het wordt hier samengevat. En als dat gebeurd is, dan krijgen we in Openbaring 20 de beschrijving van dat Satan voor 1000 jaren gebonden wordt, enzovoorts. Kortom, dit is de beschrijving aan het eind van deze gebeurtenissen. De toorn Gods heeft plaatsgevonden, de volken der aarde zijn aan hem onderworpen, inmiddels, enzovoorts. Maar God nog steeds ontleent aan Psalm 2. Maar dat is nadat hij geëist heeft. Want dan zal hij de heidenen verpletteren met een ijzeren scepter en hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Waarna wij komen in Psalm 2 vers 10. Nu dan, dit wetende, komt de conclusie, min of meer, uit het hele gedeelte. En daarmee een oproep, logischerwijze. Nu dan, gij koningen, onder verwijzing naar die van vers 2 enzovoorts. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk. Want de gedachte is in de eerste plaats aan volkeren. Nou bestaan volkeren natuurlijk toch uit individuen. Dat kun je aan de koningen navragen. Ze hebben er last genoeg mee, dikwijls. Maar hier wordt gedacht aan volkeren op het niveau van koningschap. En dus nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk. Laat u tuchtigen. Laat u onderwijzen, laat u opvoeden. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde, want de koningen worden geacht verantwoordelijk te zijn voor het recht en voor de rechtspraak op aarde. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Vrezen en beving is een vaste uitdrukking, maar is hier gesplitst over twee parallele zinnen uiteraard. Dient de Heere en verheugt u met beving. Dat met vrezen en beving aan het eind van die beide zinnetjes is natuurlijk hetzelfde in de praktijk. Maar het eerste deel van die zinnen is niet helemaal hetzelfde. Het is dient de Heere en daarna in de andere zin verheugt u. En de strekking van die parallel is dus dat als men zich wil verheugen, dan zou men de Heere dienen. Hoe is het lied van de zingende zusjes ook alweer? Ik kan die tekst nooit onthouden. In het dienen van de Heer vind ik ware vreugd en nog wat. In het dienen van de Heer. En dat is hieraan ontleend dus. Hè? Men zou zijn blijdschap vinden, en dat is de enige bron van blijdschap namelijk, in het dienen van de Heer. We hebben niet zo lang geleden de Filippense brief besproken. Daar vind je precies hetzelfde. Het gaat om dat wij niet alleen in hem zouden geloven, maar ook voor hem zouden lijden. Hem zouden dienen naar het voorbeeld van Paulus en van Epafroditus en Timotheus. En het voorbeeld van de Heer Jezus zelf uiteraard. En daarna staat er, verblijdt u in de Heer te alle tijden, wederom zeg ik u, verblijdt u, enzovoort. Want daarin alleen kan men blijdschap vinden. Niet daarin zou men zich verblijden, het is de enige bron van blijdschap namelijk. Hè? En zo staat het hier ook, waarbij de Heer dienen inderdaad betekent dat men de Heer zou dienen als knechten. Als slaven, zeg maar. Hè? Dienen is een zaak van nederigheid. Vandaar die vernederde lichamen in, die veranderd zouden worden in dezelfde Filippense brief. Hè? Die uw vernederde, namelijk dienstbare lichamen veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Heel wat problematiek in het leven van de mens, maar ook op dit hogere niveau, wordt opgelost als men slechts de Heer zou dienen. Daar vindt men vrede in en daarom ook vreugde. Dien de Heere met vrezen en verheug u met beving. Let op dat er staat dien de Heere, waarna men meestal zegt, maar Heere, dat is Jehovah, dat is de God van Israël. Maar het wordt hier gezegd tot de koningen der aarde. Er is immers maar één God. Volgens de Joodse geloofsbelijdenis in de mezuza, in de gebedsriemen, die riem op het voorhoofd, weet je wel. De Heere is één, precies. En dus zegt Paulus, nou, als er maar één God is, is het niet alleen God der Joden, maar ook der Heidenen. En zo is het maar net. Ook de volkeren der aarde, niet alleen Israël, zouden de Heere dienen. Met vrezen en met beving en daarin hun blijdschap vinden. En anders is er het tegenovergestelde. Er staat, kust de Zoon, opdat hij niet toorne. Het zal u niet verbazen dat men soms wat bezwaren maakt tegen de vertaling van kussen. Kus de Zoon, een beetje klef van aangelegenheid, in onze cultuur in elk geval. Maar ik zou niet weten waarom men het niet zo zou vertalen. Je kunt zeggen wat het betekent, min of meer. Wat het betekent is dat men tot gemeenschap met die Zoon zou komen. Uiteraard, de kus is de uitdrukking van gemeenschap. Hè? Daarom is het in nogal wat landen verboden om in het openbaar te kussen. Omdat het ergens anders voor staat, als u begrijpt wat ik bedoel. Zie? Maar toch gaat het daarom. Men zou komen tot die Zoon, kus de Zoon. Niet kom tot God of geloof in God, want dat is een term die dikwijls misverstaan wordt. Dan vindt men zich al heel wat als men gelooft in dat er zoiets als een God bestaat. Let op vooral zoiets als op zoiets en let vooral op er, dat er zoiets als een God bestaat. Nee, men zal geloven in wat God gesproken heeft. Dat is geloven in God, ook volgens het Nederlandse woordenboek zeg ik altijd. Maar de Heer Jezus zei tot zijn discipelen, gij die gelooft in God, gelooft ook in mij. We weten nog niet, altijd niet precies wat het betekent, grammaticaal, maar los van de grammatica weten we precies wat het betekent. Als je in God gelooft, geloof je namelijk in de Heer Jezus Christus. Want daarover heeft God gesproken. Al wat God gezegd heeft, gaat over Christus. Die immers de gestalte Gods is. En die het werk Gods doet, enzovoorts. Of zoals Roosendaal placht te zeggen, waar denk je dat God het over heeft? Over zijn Zoon natuurlijk, dat is toch logisch? Het valt toch weinig aan uit te leggen. En als men dus gelooft in God, gelooft men in de Zoon. En hier staat het gewoon keihard, kust de Zoon. Opdat hij, die Zoon, niet toorne en gij de weg vergaat. Of gij op de weg vergaat, vooruit de maan. Maar het idee is gewoon dat uw weg nergens uitkomt. Dan gaat men, als men gaat, moet er sprake zijn van een weg, dat begrijpt u. Maar als men vergaat, raakt men de weg kwijt. En dat kan zijn dat men verdwaalt, maar in de Bijbel is het heel dikwijls dat de weg gewoon onder je voeten verdwijnt. Dan, hè? Dat is het, hè? Dat wil zeggen, leidt tot in de dood en verder niks. Kus de zoon op dat hij niet tonen en gij de weg, of op de weg van mijn pad, vergaat. Wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Hetgeen betekent dat tot vandaag die toorn zelfs niet een weinig ontbrandt. Er is in onze dagen geen sprake van toorn Gods. Petrus zegt, de Heer is langmoedig over ons. En toorn Gods, dat bestaat alleen in de verbeelding van mensen. En men schrijft dus God dingen toe die helemaal niet van God zijn. Althans niet in onze tegenwoordige tijd. En het idee van God straft onmiddellijk, dat wijdverbreid is en bijna een vaste Nederlandse zegswijs geworden is, is dus volstrekt onbijbels. Dat is nou juist wat hij niet doet, hij is langmoedig. En je moet met die dingen niet sjoemelen. Als de Bijbel zegt, God is langmoedig, is hij langmoedig. Als wij leven in de heerschappij der genade, wel, dan heerst genade en dus niet iets anders. Dan oordeelt God niet in onze dagen. Over niemand. Bovendien, de troon der genade is niet een specifieke troon die alleen bestemd is voor gelovigen. Ook ongelovigen leven daaronder. Zij naderen niet tot de troon der genade. Zij stellen zich niet beschikbaar aan degene die op de troon zit, maar de troon blijft de troon der genade. En juist daarom is er zoveel ellende in de wereld. Dan heb je weer een antwoord op de vraag. Hè? Omdat God er niks aan doet. Waarom niet? Omdat hij genadig is. Langmoedig is, enzovoorts. En zijn toorn ontbrandt nog niet. Integendeel, ik ben geneigd meteen weer op openbaring op te zoeken. Dan wordt het nu openbaring 6. Waar we terecht zijn aan het einde van de 70ste week van Daniël. Er staat in openbaring 6 vers 15. Er staat de koningen der aarde, maar die uitdrukking kennen wij uit Psalm 2. De koningen der aarde en de groten en de rijken en de oversten over duizenden en de machtigen en alle dienstknechten en alle vrijen. Soms denk ik wie niet. Ik zou niet weten wie er nou niet genoemd is. Verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. Daar hebben wij plaatjes bij ook. Lichtbeelden zelfs. Hè? Maar goed, die leggen we maar niet uit. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons. En bij vallen zeg ik altijd, dat betekent met kracht overdekken. Over ons, met kracht. Valt op ons. En dan storten de bergen niet in, maar men kruipt in de bergen. Opdat men een dak boven het hoofd zou hebben. Een stevig dak, dat is het idee. Valt op ons, dat is gewoon oud-Nederlands, kan ik ook niet helpen. Valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en daarmee van de toorn des lams, want het lam zit in openbaring 4 en 5 op de troon. Verberg ons van de toorn des lams, want de grote dag zijns toorns is gekomen. En wie kan bestaan? Officieel is dat aan het einde van de 70ste week van Daniël. En staat dan in betrekking tot de volkeren, want als het erover gaat, in de 70ste week van Daniël, in de tweede helft daarvan, is weliswaar sprake van grote verdrukking, maar die wordt gelimiteerd, dat wil zeggen, die wordt beperkt tot een aantal dagen, 1260, en wordt bovendien beperkt tot Israël. En ik denk zelfs, het wordt beperkt tot de Joodse staat. Staat Israël dus in de praktijk. Maar daarna begint officieel de dag des Heren en daarmee de dag zijns toorns en de dag der wraken onze Gods. Een dag van benauwdheid en hoe het allemaal maar heten mag. En die wordt hier genoemd dag zijns toorns. En die wordt hier inderdaad aangekondigd. Maar ook dan nog is er enige vertraging van een half uur, staat er. Er staat in 8 vers 1, maar goed, die ga ik niet uitleggen nu, hè. Maar enige vertraging, die vinden we beschreven in 7, hoofdstuk 7, want voordat die toren dan daadwerkelijk losbarst, krijgen we toch eerst de verzegeling, zullen we maar zeggen, de verzegeling van 144.000 dienstknechten van God uit de 12 stammen van Israël. En die dienstknechten van God, ja, wat moeten die doen, denkt u? Ja. Het woord van God prediken aan alle volkeren, namens Israël, waartoe zij behoren, want Israël zou het woord Gods verkondigen aan alle volkeren, uiteraard. En dat zal dan gebeuren, maar dat betekent tegelijkertijd dat waar officieel de dag des toorns aangevangen is, wordt toch de eerste tijd daarvan gebruikt, eerst om die 144.000 verzegelden eerst te verzamelen als zodanig en daarna uit te zenden. Dan heb je dus weer, en alsnog, de langmoedigheid onze Heren. Maar ja, dat is het oude beginsel, dat al die dingen die van toepassing zijn op de wederkomst van Christus op een of andere wijze een hogere en dikwijls een veel uitgebreidere toepassing hebben in onze tegenwoordige tijd. Romeinen 1 spreekt ook over toorn Gods, maar dat heet niet de dag zijns toorns in de zin van een officieel gerechtelijk oordeel, want dag in de uitdrukking dag des Heren en dag van Christus en dag Gods heeft de betekenis van een oordeel van Gods wegen of van Christus of van de Heere. Maar in Romeinen 1 wordt gesproken over toorn Gods, maar niet over de dag des toorns. Daar heet het de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel. Dat wil zeggen in de tegenwoordige tijd. Dus niet zal worden, maar de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel. Let op dat er niet staat het koninkrijk wordt geopenbaard of het oordeel. Maar de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Als ze dat doen, hebben de vertalers ervan gemaakt. Maar zo staat het er niet eens, hè? Niet als ze dat doen, die waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. De Bijbel zegt, dat doen ze per definitie. Dat is de positie van de mensheid als zodanig. Alleen als ze dat niet doen, want dat is de Bijbelse uiteenzetting. Als ze de waarheid in ongerechtigheid, niet in ongerechtigheid en onderhouden, worden ze aan die toorn Gods ontrokken. Worden ze getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Worden ze getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Maar de situatie als zodanig, universeel, is de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Die, per definitie, de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En daarna wordt uitgelegd wat het is, alleen dat duurt een paar versen en dan raak je soms de draad kwijt. Maar het wordt uitgelegd, namelijk in de eerste plaats wordt uitgelegd dat zij die waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, dat kan alleen als men de waarheid kent. Nou ja, als je hem niet eerst hebt, kun je hem niet ten onder houden. En dat is wat eerst gezegd wordt, de mens kan God kennen. Want hetgeen van God gekend kan worden, kennelijk is, heet dat. Hetgeen van God kennelijk is, kenbaar heet het tegenwoordig in het Nederlands, maar kennelijk vind ik net zo mooi. Hetgeen van God gekend kan worden, is in hen openbaar, want God heeft het hun geopenbaard. Niet alleen maar in zijn woord, want het wordt niet eens gezegd hier, maar in elk geval gewoon in de natuur al. Blijkt dus toch tamelijk simpel te zijn. Enzovoorts. Maar men kan God kennen, maar men wil hem niet kennen. En men gebruikt het menselijk verstand, volgens vers 21, om hetgeen van God gekend kan worden weg te redeneren. Zie? Ik zeg altijd, je kan met nog zoveel Bijbelse argumenten komen. Als men niet van plan is sowieso het aanvaarden, dan heeft het geen enkele zin. Zie? Het is geen kwestie van argumenten, het is meestal gewoon een kwestie van geloof, van gezindheid. En daarmee van oprechtheid uiteraard. Hè? Maar er staat, zij willen God niet kennen en hebben hem niet verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden en hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God vervangen door, dat wil zeggen veranderd in, de gelijkenis eens beeld van een verderfelijk mens. In gewoon Nederlands, men heeft de mens tot God gemaakt. En ja, dat is makkelijk genoeg om dat te beargumenteren vanuit de tegenwoordige tijd. Maar het is natuurlijk altijd al zo geweest. Men stelt de mens op het hoogste niveau. Men stelt vast dat het met de mens af en toe niet goed gaat en vindt dat God er wat aan moet doen. Wie is dan de baas? De mens. En men maakt God ondergeschikt. En dus doet hij het niet. Toch? Waarom zou hij? Het gaat erom dat de mens zich aan God zou onderwerpen en niet dat God aan de mens onderworpen moet worden. Maar men heeft de dingen omgekeerd. En in onze dagen helemaal, want als er iets God is in onze moderne opvattingen, dan is het de wereld. De natuur. En daar horen wij dan niet eens bij. He? Wij moesten altijd leren over het evenwicht in de natuur. Hoe lang is dat geleden? Nou, maar kort geleden moesten wij leren over het evenwicht in de natuur. Welk evenwicht? En als men er nog in gelooft, gelooft men tegelijkertijd dat de mens, die dus geen deel uitmaakt van de natuur, dat evenwicht verstoort. Nou. Nee, ik heb er een paar verhalen in gedachten, maar ik kan ze beter niet vertellen. Daar heb ik trouwens helemaal geen tijd meer voor. Hè? Maar het evenwicht in onze tuin wordt gewoon verstoord door de kat van de buren, hoor. Laat maar zitten. Onder andere dan. En het evenwicht in de vijver wordt verstoord door een reiger. En een flauwekul evenwicht in de natuur. Toen dan toch. En de mens moet de natuur dienen. Men heeft God afgeschaft en men heeft het milieu ervoor in de plaats gezet. Dat is wel erg laag gekozen trouwens, maar vooruit. Maakt het des te gekker. En daarna vragen wij, nou goed, dan weten we dat. Men houdt de waarheid dus een ongerechtigheid. En onder, want willens, die hebben we ook al gelezen vanavond. Willens is dit hun onbekend, dat enzovoorts. Precies. Nou goed. En daarna, waaruit bestaat dan die toorn Gods? Die geopenbaard wordt over de alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. En het antwoord is, die bestaat daaruit, vers 24, dat God hen ook heeft overgegeven in de begeerlijkheden hun harten tot onreinigheid enzovoorts. En het wordt dan een paar keer herhaald in de volgende verse. Maar dat is niet het eindoordeel in de zin van gerechtelijke uitspraak en genoegdoening. Het is voorlopig de consequentie van de ongerechtigheid van de mens. Het is ook de consequentie van de langmoedigheid onze Heren. Hij wil dat oordeel nog niet brengen, dus laat hij de mensheid los. Zit weinig anders op. Maar dat kun je als toorn beschouwen, dat wordt ook gedaan. En ook het andere woord wordt gebruikt, hier heet het toorn. In Johannes 3 heet het oordeel. Precies hetzelfde. En daar staat ook dat degene die niet gelooft al is veroordeeld. En dus al onder die toorn Gods leeft. Ik voor mij maak altijd dan het verschil tussen passief oordeel Gods in onze tegenwoordige tijd en actief oordeel Gods in de toekomst. Maar dat zijn niet de Bijbelse termen daarvoor, hoor. Het heet gewoon oordeel en toorn. Maar het is niet de dag des toorns, het is de dag der zaligheid. Toch? Dat er niettemin ook toorn Gods of oordeel Gods zal zijn in de toekomst, dat staat er ook, maar dat is een halve bladzijde verder in Romeinen 2. Waar staat in vers 4, of veracht gij de rijkdom zijner goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid? Zou Peters het woord hier vandaan gehaald hebben? Langmoedigheid, maar bovendien goede tierenheid en verdraagzaamheid. Niet wetende dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt, wat zei Peters? God is langmoedig. Niet willen het enige verloren gaan met allen tot bekering komen. Nou, hier staat precies hetzelfde. Maar hij zegt erbij, en daar had Petrus het ook over. Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf het toorn als een schat in de dag des toorns. Dat is dus de toekomst. En het toorngods in het heden bestaat eruit dat God de wereld heeft losgelaten, of althans de mensheid heeft losgelaten, of hoe het er maar staat. Maar het neemt niet weg dat in de toekomst alsnog die dag des toorns zou aanbreken, daarmee de openbaring, vers 5, van het rechtvaardig oordeel Gods. 2 vers 5. Openbaring, want tot op heden kun je dat niet zien. Maar in de toekomst wel, de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welke een ieder zal vergelden na zijn werken. En dan is de toekomende tijd dus. Het zijn fasen dus. Hè? Maar dat betekent dat inderdaad de Heer nog het een en ander te regelen heeft met de volkeren der aarde. Maar in de dagen dat hij langmoedig is, worden de koningen der aarde opgeroepen om te komen tot de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Dat was het laatste vers van Psalm 2. En de allerlaatste zin in het vers luidt: welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. En dat is ongeveer hetzelfde als 1 vers 1. En dat is dan ook de oorzaak dat men vroeger Psalm 1 en 2 als één psalm beschouwde. Psalm 1. Ja. Daar kan ik nog wel wat aan toevoegen, want in Hebreeën, in Handelingen 13, spreekt Paulus over dat God tot Christus gezegd heeft: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, namelijk door opstanding uit de dood, enzovoort. En daar staat er, gelijk hij ook in de tweede psalm zegt, de tweede psalm. Maar de officieel erkende betere handschriften, wie ze erkende, weet ik niet wie dat was, dat doet er niet, maar de officieel erkende betere handschriften hebben gelijk je ook in de eerste psalm zegt. Hebben we dan maar 149 psalmen? Ja, dat weet ik ook niet hoe dat zit. Ik vind dit allemaal prima, maar het is een latere correctie, de tweede psalm. En in onze indeling van de psalmen klopt dat precies. Maar toch heeft men 1 en 2 als één geheel beschouwd, ooit. En terecht, want beide spreken over die ene man uit 1 vers 1, die tot zoon van God gesteld wordt in hoofdstuk 2, en aan wie alle dingen zijn onderworpen. Want hij is gelukzalig, die man, dat is 1 vers 1, maar 2 vers 12 is: wel gelukzalig zijn allen die op die ene man, uit hoofdstuk 1 dus, uit Psalm 1, vertrouwen. Nou goed, daar moeten we dringend bij laten, want we zijn weer ver over de tijd. We zullen de Heer danken. Wij danken u, Heer Jezus Christus, dat wij u mogen kennen als de van Gods wegen gestelde Zoon, uitermate verhoogd en gesteld ver boven alle heerschappij en troon en ver boven alle engelen. We danken u dat we in vrijmoedigheid tot u mogen komen, om van u eeuwig leven te ontvangen en om onze levens vervolgens aan u ter beschikking te stellen, opdat we u zouden dienen onder uw nieuwe verbond en onder de heerschappij van de genade. We danken u dat we u mogen kennen als die langmoedige God die niet wil dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. En daarom hadden wij de gelegenheid om tot u te gaan, uw woord te aanvaarden en u te erkennen als onze Heer en Heiland, als onze Koning en Hoge Priester, maar ook om vervolgens deel te hebben aan uw heerlijkheid. Wij danken u voor die grote beloften die u ons gedaan hebt, en dat u beloofd hebt deze dingen zelf te zullen realiseren door uw kracht en uit de rijkdom van uw genade. Daarom danken we u voor dit woord en die geest die u ons gegeven hebt, die ons in heel dat woord, in heel die waarheid zou leiden, opdat daardoor uw werk aan ons voortgang zou vinden, wij veranderd zouden worden naar de inwendige mens, veranderd zouden worden naar het beeld van uw Zoon, om uiteindelijk ook lichamelijk deel te hebben aan de heerlijkheid van Christus. We danken u voor deze onuitsprekelijke dingen die we mogen lezen in uw woord, die we mogen geloven en ons eigen mogen maken en die onze levens en zeker onze toekomstverwachting inhoud geven. Wees u ons dan nabij, op grond van die beloften die u ons gedaan hebt, en voltooit u uw werk aan ons, om Christus wil en uit uw genade. Amen.